Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 25 en daarvan het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, vers 7. Na de geloofsbelijdenis, gemeente, zingen wij Psalm 121, vers 1. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Psalm 121, vers 1. Wij doen belijdenis met de geloofsbelijdenis van Nicea. En in ieder belijden, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ter derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Sla dogen naar het gebergte heen van bidden wij om de opening van het woord en de bediening door de Heilige Geest. Barmhartige God en Vader, in onze Heer Jezus Christus, uw grote naam danken wij voor al het goede wat wij uit uw hand, die trouwe vaderhand, mochten ontvangen. U geeft ons dag aan dag uw zegeningen. En als we ze zouden tellen, Heere, dan komen we niet klaar met tellen. Want u geeft zegeningen als we voorspoed hebben, maar u geeft zelfs zegeningen als we tegenspoed hebben. Maar wat is het dan vaak moeilijk om de zegeningen ook te tellen als we tegenspoed hebben. Help ons daarin, Heere. Zet ons op uw school, op de leerschool van het gebed ook vanavond. En leer ons bidden zoals het behoort. Wij zullen tot de belijdenis gebracht moeten worden, Heere, dat wij niet bidden kunnen zoals het behoort. Dat er in ons hart altijd maar is dat vragen, dat vragen, dat vragen. Maar bidden, dat is spreken met u. Dat is overleggen met u. Dat is omgang hebben met u. Leer ons bidden. Wilt u daarvoor ook vanavond het onderwijs van de catechismus zegenen, Heer? En dan zo zegenen dat we niet de catechismus horen spreken, maar uw woord. Want daar gaat het om. En wil het zo zegenen, Heer, dat we er iets aan mogen hebben. Dat het ons houvast geeft. Dat het ons de weg wijst. Dat het ons vermaant als het nodig is. Dat het ons ontdekking geeft als onze ogen ervoor dicht zitten. Maar dat het ons ook vertroosting en blijdschap en bemoediging schenkt. U weet, Heere, wat wij nodig hebben. U bent een alwetend God. En toch mogen wij uw naam daarvoor aanroepen, biddende om de opening van uw woord en van onze harten. Daar is zoveel wat ons in de weg staat om naar uw woord te luisteren. Zoveel zorgen, zoveel dingen. We kunnen met onze gedachten heel ergens anders zitten dan in de kerk en bij uw woord. Dat is zo niet te zien aan de buitenkant, Heere. Maar dat zullen we voor onszelf zo kunnen merken als de preek langs ons heen gegaan is. Daarom bidden wij van u Help ons om onze gedachten vast te houden bij uw woord en uw getuigenis. Zegen daarvoor ook de prediking, dat het duidelijk mag zijn en helder en eenvoudig, opdat we het ook kunnen volgen. Heere, wilt u zo met de prediking doorstoten in onze harten, opdat het zo een gezegende werking mag hebben en dat het een kracht van u mag zijn voor ons allemaal, nadat ieder nodig heeft. Zegen ons in uw huis en ook als we thuis meeluisteren. Wil uw naam verheerlijken. Wil de Heere Jezus Christus groot maken onder ons. En dat wij hem mogen kennen als de enige zaligmaker die ons voor tijd en eeuwigheid voor onze rekening, voor zijn rekening neemt. O Heere, leer het ons maar om alles uit handen te geven en het in zijn hand te leggen. Want hij alleen weet het beste wat voor ons nodig is. En wat ons gelukkig maakt en wat ons blij maakt. Heere, gedenk ons zo. Wij hebben veel te belijden. Er zijn zoveel dingen die verkeerd zijn. In uw heilige ogen, ook in het gebedsleven. Heere, als u met ons in het gericht treedt. Ook ten aanzien van het gebedsleven, wie zal voor u kunnen bestaan? En daarom bidden wij van u, wil ons vanavond aanzien. Niet als gemeente, ook niet als een biddende gemeente. Maar wil ons vanavond maar aanzien in die biddende hoge priester. Onze Heere Jezus Christus, die aan uw rechterhand staat. Van hem zij onze verwachting ook van deze dienst. En dat zo, Heere, door de kracht van uw Heilige Geest, uw woord mag invloeien in onze harten van jong en oud. En zegen ons zo uit genade, niet omdat we het verdiend hebben, maar het is enkel uw gunst en uw liefde en uw ontferming. En dat het woord van vanavond niet tegen ons zal getuigen. Daar bidden wij om, voor deze dienst. Amen. U vindt de schriftlezing, gemeente, in Matteüs 6, de verzen 1 tot en met 15. Ik noem u als onze schriftlezing Matteüs 6, de verzen 1 tot en met 15. Daar luidt Gods woord in Matteüs 6, vers 1. Heb acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemel is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat ze van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Opdat uw aalmoes in het verborgene zij, en uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staande te bidden, opdat ze van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbend, bid uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Tot zover dan de schriftlezing. En wij gaan verder vanavond met de catechismus. Zondag 45 over het gebed en dan vraag en antwoord 116. Zondag 45, vraag en antwoord 116. Waarom is het gebed voor de christenen nodig? Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest geeft, alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Tot zover dan de stof voor de prediking uit de catechismus. Ik heb nog enkele afkondigingen. Dat betreft allereerst onze zieken. In de Lievesberg, daar verblijft de heer Hagen, Regentessenstraat. Mevrouw van der Velde, min heren, burgemeester Vrijbergenstraat. En ook werd opgenomen Jordi Lichtendag, Garnalenstraat. De heer Moeleker is een paar dagen thuis. Meneer Moeleker van de Doelweg. En die zal een woensdag worden opgenomen voor een operatie. En dan thuis Lian Baai, Mosselaan. Deze week zijn er geen catechisaties in verband met de voorjaarsvakantie. Alleen vrijdagavond wel belijdeniscategorisatie. U weet ook inmiddels dat ik bedankt heb voor het beroep naar Hollandse Veld. En dan zijn er nog een paar bijeenkomsten. Dinsdagavond Bijbelstudiekring om 19:30. Woensdagavond om 20:00 lidmatenkring. En donderdagavond om 19:30 mannenvereniging. Dan gaan wij nu onze gaven geven in liefde voor de dienst van de Heere. De eerste gave is voor het diaconaat, tweede gave voor de kerkvoordij en de derde gave voor het restauratiefonds. En dan gaan wij zingen, gemeente, van Psalm 81. Psalm 81, vers 1. Zingt nu blij te moe. Vers 7, op uw nood geschrei. En vers 12, opent uw mond. Psalm 81, de verzen 1, 7 en 12. Waarom is het gebed voor de christenen nodig? Daarom dat het het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Gemeente, de catechismus die spreekt over de dankbaarheid. En dat is de dankbaarheid die de gelovigen schuldig zijn aan God voor hun verlossing. Je zou dat kunnen verwoorden, die verlossing, met de woorden van de apostel Paulus, die hij geschreven heeft aan de gemeente in Colosse. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. En bedenk dan ook de dingen die boven zijn, en niet die van de aarde zijn, want gij zijt gestorven, en uw leven is verborgen bij God in Christus. Het gaat dus niet om de dankbaarheid, omdat u van een ziekte genezen bent, of omdat u een operatie doorstaan hebt, of omdat u in een moeilijke situatie geholpen werd. Het gaat ook niet om de dankbaarheid omdat u moed kreeg uit een psalmvers, dat u aanspraak of een tekst op een kaart die u bemoedigde. Dat is wel groot, maar het gaat hier om de dankbaarheid dat u Christus bezit, als uw borg en als uw zaligmaker. Het gaat om het rechtmatig bezitten van die enige troost in leven en in sterven. Dat u het weet, diep in uw hart, ik ben het eigendom van Christus. Die geloofszekerheid, die moeten wij door alle strijd en aanvechtingen en beproevingen heen, die moeten wij bezitten. Wel nu, over de gelovigen die Christus bezit, daar gaat het om. Met Christus gestorven en ook met Christus opgestaan. En dat opstandingsleven, dat heeft zo zijn kenmerken. En het belangrijkste kenmerk waaraan dat nieuwe leven met Christus gekend wordt, dat is het gebed. Het gebed, dat zegt de catechismus, is het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Het gebed, dat is de ademhaling van ons hart, van de gelovigen. Net zo min als dat wij zonder ademhaling kunnen leven. Net zo min kan een gelovige dankbaar voor God leven zonder het gebed. En als de ademhaling stopt, dan krijgen we het benauwd, hè? Als het gebed stopt, dan krijgt de gelovige het benauwd. Kijk u maar bijvoorbeeld in de schrift, Psalm 32, daar beschrijft David hoe benauwd hij het had toen het gebed stokte na die zondige daad met Batseba. Hij deed wel zijn dagelijkse gebeden, zo met het eten en zo. En hij las ook best uit de Bijbel, hoor, aan tafel. En hij ging ook naar de kerk elke zondag. En hij deed ook mee met de Joodse feesten. Maar David sprak niet meer met God. God sprak wel tot hem, maar niet door middel van het gebed. God sprak tot hem door middel van zijn hand. De hand van God die dag en nacht zwaar op hen drukte, zegt David. En nou zegt de catechismus, God eist van de gelovigen het gebed. Daartoe zet de Heer zijn kinderen op de leerschool van de Heilige Geest. Op de leerschool van het gebed. En ze krijgen een uitnemende onderwijzer. Een hele beste leermeester. Zo heb je er nog nooit één gehad op school, namelijk de Heilige Geest. En hij gebruikt het leerboek van de Heer Jezus Christus. Want de Heilige Geest die doet niets liever dan ervoor zorgen dat Christus en zijn genade en zijn werk, dat dat de eer zal ontvangen. En die school van de Heilige Geest, dat is de wonderlijkste school op de hele wereld. Want op de gewone school, dan zegt de meester of de juffrouw, dan leggen ze de som eruit en dan zeggen ze, nou, jullie worden al zo groot, probeer het nou zelf maar eens. Probeer nou zelf maar eens de sommen te maken. Maar de Heilige Geest, die legt het bidden zo uit dat de gelovigen klein blijven. En hij zal zo nooit zeggen, probeer het nu zelf maar eens een keer om te bidden. Maar hij wekt in hen op een gedurig bidden. Heere, leer ons bidden, want we kunnen het zelf niet. Bidden, dat is ademhalen. Onze ademhaling, dat is een vanzelfsprekende functie van ons lichaam. Zo is bidden een vanzelfsprekende zaak voor de gelovige die getuigt, mijn hart roept uit tot God die leeft en die aan mijn ziel het leven geeft. Want de Heere die eist van de gelovigen dat ze tot hem bidden. Maar dat bidden, dat heeft de Heere ze zelf meegegeven in dat nieuwe leven. De Heere die steekt in zijn woord altijd twee handen naar u uit. En in de ene hand daar vraagt hij, geef mij je hart. Geef mij al die zorg, al die nood. Geef mij al die zonden en die verkeerde dingen. Geef mij toch dat leven van u. En aan de andere kant dan steekt de Heer ook zijn hand toe. En dan zegt hij, al wat je ontbreekt, dat schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. De Heer steekt altijd twee handen naar u uit. En waarom moeten de gelovigen nou bidden? Wel, het belangrijkste is dat ze door hun bidden hun verwondering uitspreken tegen God. Hun verwondering en hun dankbaarheid over de verlossing die ze hebben ontvangen. Want de Heere die wil graag gedankt worden voor zijn verlossing. De Heere die wil graag dat de gelovigen hem dank toebrengen voor alles wat hij gedaan heeft. De Heere die stond erop dat Adam en Eva hem dank zouden bewijzen voor hun schepping. En God is niet veranderd. Wij wel, maar God niet. En de Heere die staat erop dat de gelovigen hem dank brengen voor hun herschepping, voor dat nieuwe leven wat ze hebben gekregen. Want de Heere die moet zoveel klachten aanhoren. De Heere die moet zoveel klachten aanhoren, gemeente, van deze wereld. God doet het niet goed. En als God te machtig is, waarom laat hij dat dan toe? En waarom zet de Heere, roept dan die mensen die bloed vergieten? Waarom doet de Heere daar dan niets mee? Waarom geeft God mij nou niet wat ik gevraagd heb? Klachten tegen God, maar God danken. En tegen de Heere zeggen, u wil geschieden. Uw koninkrijk komen. Uw naam worden geheiligd. Waar hoort de Heere dat nog? Hij zegt u daar waar de mensen het onze Vader bidden. Jawel, met het hart bidden. Wie doet dat? Wie doet dat? Gemeente, wat moet dat ontroerend en tegelijk ook heerlijk geweest zijn voor de hemelse Vader. Toen zijn zoon, de Heer Jezus Christus, hem op de aarde gedankt heeft uit de grond van zijn middelaarshart. Want als er één is in onze ogen die niets te danken had, dan was het Christus wel. Zo'n diepe weg van lijden en sterven, van God verlaten worden, in het oordeel van God ondergaan, tot de hel toe worden weggestoten, en dan toch nog danken, ja. Christus dankte de Vader dat hij deze weg mocht gaan en kon gaan. Hij was bereid. Hij is dat gezegende Godslam. Hij heeft zijn Vader gedankt dat de Vader dat welbehagen geopenbaard had aan de kinderen, aan de eenvoudigen en niet aan de wijzen en verstandigen. Hij heeft zijn Vader gedankt in de nacht waarin hij verraden werd, toen Christus het brood nam en ook de wijn. En toen hij dankte, de Vader dankte voor de verlossing die hij voor al de zijnen op dat kruis van Golgotha zou bereiden. Aan het avondmaal met zijn discipelen heeft de heiland zijn Vader gedankt in dat hoge priesterlijke gebed, Johannes 17. En toen heeft hij gedankt: Vader, ik wil dat die bij mij zullen zijn die u mij gegeven hebt van voor de grondlegging der wereld. Wel u, zo Christus, zo ook zijn volk, de Heere danken voor de verlossing die ze hebben ontvangen door de Heere Jezus Christus. O, als de gelovigen de kelk met wijn aan het avondmaal opheft en proeft, o Heere Jezus, dat u die verlossing van mijn zonden mij niet onthouden hebt, maar dat u die mij geschonken hebt uit genade. O, zeker, u zult tijden hebben dat u de kelk met wijn opheft en dat het ontzettend ver van u afstaat. En toch moet u de Heere bij de kelk des heils zijn naam danken. Die innerlijke drang, die is eigen aan het nieuwe leven dat uit God is. De Heere, die eist dat de gelovigen hun verwondering en hun dankbaarheid uitspreken in het gebed. En dat ze hem, de Vader, aanbidden in geest en in waarheid. En op welke wijze dat ze uitspreken en ook vertellen waar de Heere hen van verlost heeft. Kunt u dat ook vertellen waar de Heere u van verlost heeft? En hoe hij dat gedaan heeft? Toen het volk Israël door de Rode Zee heen geleid werd en aan de overkant kwam, toen hebben ze met z'n allen een danklied gezongen. En het klonk als een gebed: Heere, gij zijt hoog verheven. En ze hebben het precies onder woorden gebracht, wat er gebeurd was. Ze konden het precies vertellen. De Heere die heeft zijn wind geblazen. En als lood is de vijand, is Farao met zijn leger verzonken in de diepte van de zee. En waarom? Waarom mogen we dat zo onder woorden brengen? Opdat de volken het zullen horen en dat de naam van de Heere groot gemaakt wordt. Het gaat om de grootheid van God, gemeente. En hoeveel psalmen? Hoeveel psalmen zijn geen gebeden waarin dankbaarheid en verwondering ook doorklinken? We hebben het net nog gezongen, psalm 81. Zingt nu blij te moe het machtig opperwezen. Ene lofzang toe om uw heilgenot. Wordt de Jacobs God met gejuich geprezen. En de noden en de zorgen en de uitreddingen, ze worden precies onder woorden gebracht. Waarom? Omdat zo de naam van God groot gemaakt wordt door de mensen als ze horen welke grote daden de Heere gedaan heeft. De gelovigen danken de Heere voor hun verlossing door Jezus Christus. En ze zeggen: Heere mijn God, Ik zal u loven met mijn hele hart. U hebt mij levend gemaakt naar uw woord. U hebt mij mijn zonde doen inzien en belijden voor u. U hebt mij de mantel van de vergeving van Christus aangetrokken en omgedaan. Uw goedheid is tot in eeuwigheid. U bent mijn God. En de discipelen na Pinksteren dankten de Heere dat hij hen vrijmoedigheid had gegeven om voor de naam van de Heere Jezus uit te komen. En dat de Heere hen, onnutte dienstknechten, waardig gekeurd had om voor zijn naam smaadheid te lijden. Dat zij dat mochten doen. En Paulus die schrijft aan Timotheus: ik dank mijn God dat hij zijn zoon Jezus Christus in de wereld gezonden heeft om de zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Maar mij is barmhartigheid geschied. En dan tenslotte in de Openbaring van Johannes gemeente, dan lezen we dat die scharen van verlosten voor de troon van het Lam staan en daar hun dankbaarheid uitzingen als een gebed. Gij, o Lam God, gij zijt waardig te ontvangen de lof en de eer en de glorie en de dankzegging tot in eeuwigheid. De Heere die wil dat zijn kinderen hun verwondering en hun dankbaarheid uitspreken over de verlossing die hij aan hen heeft gegeven. Maar de catechismus gaat verder. En die zegt: en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en danken. Bidden, dat is dus niet alleen de verwondering en de dankbaarheid aan God brengen, maar bidden heeft ook een andere kant. Bidden, dat is ook een hartelijk zuchten. Deze woorden die wijzen ons op de strijd die de gelovige heeft te voeren. Hartelijk zuchten. Hartelijk dank. Dat betekent: ik breng u graag mijn dank over. Hartelijk zuchten. Dat betekent: ik breng graag mijn zuchten over bij God. God is het enige adres waar ik terecht kan. En dan lopen we soms verschillende adressen eerst af, zelfs van Gods kinderen, voordat we inzien: oh, wat ben ik toch dwaas, hè? Nou ga ik ermee daarheen, of ik houd voor mezelf, of ik ga eens vragen wat die ervan denkt. Maar ik moet bij de Heere zijn. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt, maar zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Ik moet bij de Heere zijn. De liefde tot de Heere bezitten. Want wie de liefde tot de Heere bezit, die heeft een warme toon in zijn gebed. Dan ligt het hart op de tong. Mozes bijvoorbeeld, die had liefde tot de Heere en ook tot het volk van de Heere, het volk Israël. En dat volk dat had met het gouden kalf maken, dat volk had de Heere ontzettend veel verdriet gedaan. En Mozes ging bidden. Hij ging daarover spreken met de Heere. En de Heere die zei: Mozes, dit volk is mij te zondig. Ik maak een nieuw volk. Dan zeggen de heiden: zie je wel? Zie je wel? We hebben er nooit in geloofd, die heren van Israël. Ze overdrijven maar wat. als ze spreken over God. De naam, de eer van de Heer. Mozes had liefde tot God. Hartelijk zuchten. Zuchten, dat is niet wat wij eronder verstaan. Zuchten, als u dat in het woordenboek opzoekt, dan staat er dit. Met tegenzin toestemmen in de een of andere zaak. In de Bijbel is zuchten het omgekeerde. Dan is zuchten niet met tegenzin, maar dan is het juist graag toestemming, toestemmen om je zorg en je nood bij God bekend te maken. Want er is er één die naar mij luistert. Er is er één die luistert naar het gebed. Ook al is mijn gebed soms de naam gebed niet waard. Hartelijk zuchten. Dat doen wij over die dingen die ons bezwaren. Die als een steen op je hart kunnen liggen. Zuchten, dat komt diep weg. Heel diep weg. Er zitten soms geen woorden bij. Woordeloos bidden. Zuchten over die zondige begeerten. Die je vandaag te pakken hebt. En morgen is die weer springleven. Zuchten over dat gebrek. In je dankbaarheid en je verwondering over Gods genade. U ervaart het zo dat uw dankbaarheid en uw verwondering niet is naar de mate waarin God uw verlossing heeft gegeven. Uw levenswandel is heilig en godzalig. Het dienen van de Heer is uw lust en uw leven. Iedereen mag het van u weten. Die God en dat volk zal ik dienen. U zou ook nooit iets anders meer willen. En u hebt het bij u de Heer zo goed. En daar spreekt u ook over. Doe het maar veel. Doe het maar veel. De Heer die is het zo waard. Maar over uw dagelijkse zondige begeerten en lusten. Over dat gebrek in uw dankbaarheid. Hartelijk zuchten. Dat is het werk in de binnenkamer, zegt de Heere Jezus. Wat de Heiland zegt, we hebben het gelezen. Als u bidt, ga in uw binnenkamer. Trek de deur achter u dicht. Wees alleen. De binnenkamer, dat is geen aparte kamer in uw huis. Dat kan wel. Maar het is de plaats waar u alleen onder vier ogen met God spreekt. Want bidden legt zo persoonlijk en zo teer. Christus heeft ook hierin zelf het voorbeeld gegeven, gemeente. Hoe dikwijls ging hij alleen de berg op, of zocht hij een eenzame plaats om te bidden. Hij, die geen belijdenis hoefde te doen van verborgen afdwalingen. Hij die geen belijdenis hoefde te doen van openlijke zonden. Hij is ons voorgegaan in de binnenkamer. En hij heeft ook deze weg geopend. En achter gesloten deuren heeft hij de Vader gezocht en gebeden. En als nou Christus die gesloten deuren niet kon missen, hoeveel te meer de gelovigen. Er valt zoveel te erkennen en te belijden voor God, waar een ander niets vanaf weet en ook niet vanaf hoeft te weten. Er zijn in dat geloofsleden zoveel noden en aanvechtingen die anderen niet begrijpen. Er is ook zoveel dankbaarheid en verwondering over die verlossing waarvan je alleen maar weet hoe groot die verlossing voor u is. Onder vier ogen met God. Dan kan de lijdende heiland in Gethsemane niemand van zijn discipelen bij zich hebben dan op een steenworp afstand. dan kan de biddende Jacob in Pniel de aanwezigheid van zijn vrouwen Lea en Rachel en zijn kinderen niet verdragen. Dan gaat de stille Isaac zonder zijn vader Abraham alleen het veld in om te bidden. En dan buigt de apostel Paulus in de gevangenis zijn knieën voor de God en Vader van onze Heer Jezus Christus om voor de gemeente te bidden. Daar legt Hiskia, de koning Hiskia, de brieven van de vijanden neer voor het aangezicht van God. Daar bad de geleerde Daniel het gebed van een kind. Daar had de bedroefde Hanna geen gebrek aan woorden om haar hart voor de Heere uit te storten. Daar is dat korte gebed van Bartimeus: Heere, ontferm u over mij, niet te kort. En daar is het lange smeekgebed van Nehemia om het behoud van zijn volk, niet te lang. Daar is één zucht met de pet opgebeden, zoals Nehemia dat ook deed toen hij bad terwijl hij met de koning sprak. Daar is één zucht meer waard dan duizend woorden. Daar kunt u aan God kwijt wat u aan de mensen niet kwijt kan. Want de Heere die zegt: roep mij aan in de dag der benauwdheid. Het gebed, gemeente, dat is een heerlijke vergunning te mogen bidden. Jesaja, een klein nietig man met onreine lippen, zegt hij zelf, mocht naderen tot de heilige God in de hemel. En wat zegt de schrift? Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat we barmhartigheid zouden verkrijgen en dat we genade zouden vinden en dat we geholpen worden op de bekwame tijd. Gods troon is een genadetroon. Te mogen bidden, daar kunt u en daar mag u alles kwijt. Dat is nou mogelijk geworden door Christus. Want de Satan, die doet precies het omgekeerde van wat de Bijbel zegt. Daar kun je het altijd aan terugvinden. Altijd het omgekeerde van wat de Bijbel zegt. Hij zegt juist tegen de gelovigen dat ze ver van Gods genadetroon moeten wegblijven. Want hij zegt: u kunt met uw zondig en schuldig hart zo niet tot Gods genadetroon naderen. U moet eerst eens wat dankbaarder zijn voor uw verlossing. U moet eens nog eens wat sterker vechten tegen uw liefste zonden. U moet eerst eens nog wat meer in uw leven laten zien dat u verloste zondaar bent. Oh, als we naar die stem van de Satan zouden luisteren, nooit zou zelfs een gelovige tot God kunnen naderen. Want het is niet uit onszelf mogelijk om dankbaarder te zijn. Het is niet mogelijk om uit jezelf sterker tegen je liefste zonde te vechten. Het is niet mogelijk om uit uzelf nog sterker in uw leven te laten zien dat u de verlossing deelachtig bent. U zou de toegang tot Gods genadetroon weer dichtsluiten, maar te mogen bidden in de naam van de Heer Jezus Christus, te mogen naderen tot de genade troon van God, vanwege die biddende hoge priester die gezegd heeft: ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar als u door mij heen gaat, komt u tot de Vader. Hoe groot, hè? Hoe groot blijkt ook nu de verlossing te zijn. Ook het mogen bidden, dat is in die prijs van Christus inbegrepen. Heerlijke vergunning voor een arme zondaar die in het geloofsleven, wat zichzelf betreft, steeds armer wordt, niks, steeds minder overhoudt en die steeds rijker wordt in Christus, wat hij in hem ontvangen heeft. Te mogen bidden, mijn dankbare leven, mijn strijd om de Heere te dienen naar zijn woord, mijn verwondering over Gods genade, mijn hartelijk zuchten, dat kan nooit de weg van het gebed tot Gods genadetroon openmaken en openhouden. Al zou mijn gebed nog zo vol zijn van verwondering en dankbaarheid als dat van Hiskia na zijn genezing, al zou dat hartelijke zuchten van mij net zo echt en net zo diep en net zo aanhoudend zijn als dat van de tollenaar in de tempel. Het kan voor de Heere niet de grondreden zijn dat we mogen bidden. Dan zou Christus de weg niet meer zijn. En de Heere zegt niet omdat ik u, beste bidder, daar zo zie bidden. Maar hij zegt omdat ik dat bloed zie. Het bloed van Christus. Daarom alleen te mogen bidden om Christus wil. En wat zegt de gelovige? Graag, Heere, graag. Als dat uw wil is, dan is dat mijn wil ook. Zuchten, hartelijk zuchten. Graag uw noden, uw zonden, uw gebreken. Dingen waarover u zich schaamt, aan de Heere bekend maken. Zuchten, dat wil zeggen dat je dat met of zonder woorden, dat het in je hart roept tot God. En het hart zoekt een uitweg en het vindt hem bij de genadetroon. Want de geestelijke strijd is een zware strijd. En de begeerte leeft in de gelovigen om naar al de geboden van God te leven. En dan wordt het leven, het gezinsleven, het kerkelijk leven, het bedrijfsleven, het maatschappelijk leven, dat wordt er helemaal op ingericht. Om naar die geboden van God te leven. Maar nou ervaren ze dat ze die dankbaarheid niet op zak hebben. En dat ze het ook niet in voorraad hebben. Maar zoals Israël in de woestijn elke dag gezegend moest worden met dat manna. Zo zegent de Heere de gelovigen elke dag met zijn genade. En met zijn heilige geest. En daar wil de Heere om gebeden zijn. Te mogen bidden. Maar ook te moeten bidden. Want gebed is niet alleen een heerlijke vergunning, maar het is ook een dure roeping, gemeente. De Heer Jezus die wijst zijn discipelen erop, op die roeping, bid en u zal gegeven worden. De Heer die heeft er behagen in, als u werkzaam bent in het gebed, aan de troon der genade. Hongerige bidders worden met Gods goederen vervuld, zuchten. Dat komt voort uit nood. De kinderen Israëls zuchten tot God toen ze in Egypte onderdrukt werden. En de hele schepping zucht, zegt Paulus, vanwege de zondeval. Zuchten. De Heere die houdt de gelovigen begeerig naar zijn genade en naar de Heilige Geest. Door hen altijd iets nood te geven. Wanneer had Jacob God nodig? Toen hij Esau moest ontmoeten. Hè? Esau, dat was een stuk nood in Jacobs leven. Wanneer vroegen de discipelen, Heere, leer ons bidden? Toen ze de Heere Jezus hadden horen bidden. Zij, trouwe Joden, met een goede godsdienstige opvoeding, waarin het bidden niet ontbroken had, ze bleken niet te kunnen bidden zoals het behoort. Een stukje nood in het leven van de discipelen. En Paulus, een man die toch op een buitengewone, krachtige wijze bekeerd was tot God, die schrijft over zijn gebedsnood. En die zegt, de Heilige Geest, die komt onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. Welke bedoeling heeft de Heere daarmee? Om in het leven van zijn gelovigen een stukje nood te geven. De catechisme zegt dat ze zonder ophouden de Heere bidden om zijn genade en de Heilige Geest. En hem daarvoor danken ook. Zonder ophouden. Dus niet even bidden. Niet even afraffelen. Gauw bidden. Abraham die bleef staan voor het aangezicht van de Heer. Toen hij voorbeden deed voor Sodom. Dat deed hij niet eens even één keer. En dacht van nou heb ik het gedaan. En nou wacht ik het maar af. En de Heer Jezus die vertelde een gelijkenis over het gebed. Dat je altijd bidden moet en niet ophouden. Die weduwvrouw, weet u, die aanklopte bij die rechter. Ze kwam om haar gelijk te halen. Maar die rechter wilde niet. Misschien was het een moeilijke zaak. Maar in ieder geval, die rechter negeerde haar. En toch bleef die weduwvrouw aanhouden. Elke morgen drukte ze weer op de bel bij die rechter. En dan ging de deur open. Ben je er nou alweer? Ik help je toch niet. Ga maar weer terug. Maar de volgende dag weer aanbellen. En dan vroeg ze, doe mij recht man. Doe mij recht. En zo heeft ze die rechter overwonnen. En ze heeft haar gelijk gekregen. Hoeveel te meer zal God, die nog heel anders is dan zo'n rechter. Hoeveel te meer zal God zijn uitverkorene recht doen. Die dag en nacht tot hem roepen zonder ophouden. Is dat niet vermoeiend? Stokt het bidden dan niet? Dat kan. Maar zonder ophouden, dat betekent niet, het gaat per minuut bij God hoor. Het gaat niet per minuut bij God. En wij zijn gauw van slag af hoor. Als het gaat om aanhouden in het bidden. Hè? Want weet je, in je hart, daar hoor je wel eens van die stemmen. En de ene stem die zegt, ja maar, waarom moet je nou zo volhouden? God weet toch alles van je? En hij weet toch wat zijn kinderen nodig hebben? En God weet toch dat u zonder zijn genade en zonder de Heilige Geest niks kan? Waarom dan dat volhouden? En God geeft het toch op zijn tijd en op zijn wijze? En God is toch ook weer niet van uw bidden afhankelijk? En God kan het u toch ook wel geven zonder uw bidden? En God is toch onveranderlijk? Als God besloten heeft om u zijn genade of de Heilige Geest in die situatie te onthouden, ja, dan kun je bidden wat je wil. Maar dan helpt het niet. Waarom moet je dan volhouden? En als God besloten heeft om zijn genade aan u te geven, dan krijgt u het. Hoe dan ook. Waarom al die moeite om vol te houden? Al die influisteringen die op zichzelf waar mogen zijn. Al die influisteringen die vechten het woord van God aan zonder ophouden bidden. Laat het maar genoeg zijn dat God gezegd heeft zonder ophouden. Waarom? God weet alles, hè? God weet alles, hè? Gelukkige David. Die ondanks dat God alles van hem wist, zijn hart voor de Heer uitstortte. Doorgrond mij en ken mijn hart. En als er een schadelijke weg is, Heere, wilt u hem dan wegnemen en leid mij op de eeuwige weg. God is onveranderlijk, hè? En dan zeggen we, nou, dit is mijn lot. Ja, dat zal ik hebben moeten te dragen. Dit is voor mij weggelegd. God heeft dit immers over mij besloten. En een enorme moedeloosheid of een doffe berusting kan er over ons heen komen. Wat helpt dan al mijn bidden? Gelukkige dichter. Gelukkige dichter. Gods beloften hebben hem getroost onder het dragen van zijn kruis. Want God is ook onveranderlijk in het geven van zijn beloften. De Heer legt een kruis op, hoor, dat kan. Dat kan, dat is zeker waar. Niemand ontkomt eraan. Gezien de zondeval. Al is het kruis bij de een zwaarder dan bij de ander. Maar dat weet ik ook niet. En het geloofsleven van Gods kinderen is ook niet gelijk. De een die gaat door het zoele zuiden heen en een ander door het scherpe noorden. De een die komt in de Godstad aan via het oosten met veel zonsopgang. En een ander via het westen met veel zonsondergang. Wie zal God vragen, waarom doet gij zo, Heere? Het is zo'n wonder, mens, als God de hand aan u legt. Maar de Heer is ook onveranderlijk in het horen en het verhoren van het gebed dat u onder uw kruis opzendt tot hem. Want hij zegt, werp al je bekommernis maar op mij. Ik zal voor je zorgen. Bid zonder ophouden. Op dat bidden zonder ophouden schenkt de Heer u zijn genade en de Heilige Geest. Hebt u die genade ontvangen? Opnieuw ontvangen? Heeft de Heilige Geest u bidden geleerd? Opnieuw geleerd? Dan zegt de catechismus, dan moet je de Heer er ook voor danken. Voor die genade en voor de werkingen van zijn Heilige Geest in u. Danken voor die opnieuw gekregen genade. Dat u het weten mag. Ik ben het eigendom van Christus. Danken voor de kracht in de geestelijke strijd. Danken voor het bidden dat de Heilige Geest u weer geleerd had. Dat u weten mag, de Heilige Geest bidt in mij. Weet je hoe dat is? Ik las van een schipper. Die schipper die heeft een jongen. En nou geeft hij het roer van dat schip in handen van zijn jongen. Want die moet ook leren om dat schip te sturen. Maar ja, hoe is zo'n jongen? Pa, ga maar naar beneden in het ruim wat werken. Want ik red dat wel hoor. Maar die vader die blijft staan. Want al gauw blijkt dat het met die jongen alleen de verkeerde kant uit gaat. En dan komt dat schip op de zandbank terecht of in een draaikolk of tegen de klippen. En wat doet die vader? Die stoot die jongen niet weg van joh, ga jij nou maar aan de kant. Maar die vader die gaat er ook bij dat roer staan. En dan staan ze samen aan het roer. En als er nu gevaar dreigt, dan zijn de handen van die vader sterk genoeg om dat stuur om te draaien, zodat die handen van de jongen meedraaien. Als het erop aankomt, dan brengt die vader dat schip in veilige haven. Zo werkt de Heilige Geest in de geloven. Je hoeft niet alleen te bidden. Want de gelovige is zelf niet in staat om zijn gebed zo te bidden dat het doorgang vindt tot God. Daar is hij te zwak voor. Maar in die zwakheid is hij machtig, want hij krijgt twee voorbidders. De Heilige Geest helpt hem om zijn gebed zo zuiver mogelijk inhoud te geven. En hij zorgt dat dat gebed niet op de zandbanken van twijfel of in de draaikolken van aanvechting of tegen de klippen van eigen begeerte strand. En soms dan wendt de Heilige Geest het roer van het gebed helemaal om, dat hij tegen je begeerten ingaat. Maar je krijgt er altijd iets beters voor terug. En de tweede, dat is de Heer Jezus, die pleit voor mij bij de Vader. Opdat het gebed verhoord worden. Zo heeft een gelovige in zijn gebedsleven een drie-enige God nodig. De Vader die mij verhoring gunt. En de Zoon die voor mij pleit bij de Vader. En de Heilige Geest die in mij bidt. En die weet wat goed voor mij is. Gemeente, hebt u persoonlijk de genade van Christus en de Heilige Geest nodig gekregen? Of zegt u nou van alles wat u genoemd hebt in de prediking over die genade en over de Heilige Geest, daar bezit ik niets van. Helemaal niets. Dan zegt de Heere vanavond tot u, wat u nog mist, dat heb ik klaar liggen voor u. Al wat u ontbreekt, u kunt het van me krijgen, mild en overvloedig, laat het niet liggen, want dan is het je eigen schuld. Zegt u, het benauwt mij, dat ik niets van die genade het mijne kan noemen. Heere, u hebt het toch beloofd? Er is toch genade voor een verloren zondaar? U hebt toch uw lieve Zoon gegeven en u wilt ons met hem alle dingen schenken? Mag ik dan mezelf met alles wat ik meebreng voor uw rekening leggen? Mag ik u dienen? Mag ik u lief hebben? Mag ik tot u bidden? Onthoud mij de genade. Wat u mij onthouden wilt. Maar onthoud mij de genade die u aan vorige, aan oude geslachten gegeven hebt. En waar ze hun troost uitgeput hebben. Onthoud mij die genade niet. Mag ik u lief hebben, Heere? U die God zoekt. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Uw gebed wordt verhoord. Op de bestemde tijd. De tijd van Gods welbehagen. En God schenkt u wat de hele wereld u niet geven kan. Het eeuwig zalig leven. Mijn God zal naar zijn rijkdom al uw nooddruft gemeente vervullen. In heerlijkheid. Door Christus Jezus. Zo is onze God. Amen. Psalm 66, vers 8. Kom, luister toe, gij Godgezinden. En vers 10. God zij altoos op het hoogst geprezen. Psalm 66, vers 8 en vers 10. eindigen wij met dankgebed en voorbeden. Te mogen bidden, Heere, wat een heerlijke vergunning geeft u ons om toe te gaan tot de troon der genade. Maar ook wat een dure roeping, Heer, om te moeten bidden. Dat u gebeden wilt zijn. Om al die dingen die u in het woord aan ons aanreikt. Geef ons gebed, Heere. Geef ons dat bidden zonder ophouden. Geef ons uw Heilige Geest. Opdat wij bidden zullen zoals het behoort. Wij bidden voor de noden in de wereld, in de kerk, in ons land en volk. U kent al de noden, Heere. Voor al die noden waarin wij van u af kunnen dwalen, wilt u die noden met uw rijkdom vervullen, tot eer van uw grote naam, opdat we niet van u af zullen dwalen. Opdat we het kruis niet opstandig van onze schouders zullen afwerpen. Opdat we als land en volk het woord van u niet terzijde zullen leggen. En opdat we als kerk, Heere, blijven bij uw woord dat de waarheid is. O, vervul al die nood door uw genade in de Heere Jezus Christus. We hebben er geen recht op als kerk niet. Als land en volk niet en als wereld niet. Maar Heere, doe het dan om uw grote naams wil. Doe het dan vanwege uw verbond. Doe het dan vanwege uw eer. Doe het dan omdat u zo goed bent en verdraagzaam. Wij bidden voor elkaar in onze noden. De nood ook van het gebed soms. Dat we niet kunnen bidden, dat we niet weten te bidden hoe het behoort. Dat de begeerte naar de Heilige Geest gewekt mogen zijn en worden. Want door die Geest alleen zal het gebed ook komen tot u, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Heere, help ons om het kruis te dragen wat u ons opgelegd hebt. O, wij bidden van u. Dat we dan ook zullen ervaren dat u zo onveranderlijk bent in uw beloften. Om te helpen, om kracht te geven. Ja, om zelfs het kruis vrolijk te doen dragen. Zoals bij de doop beloofd werd. Heren, wij bidden zo voor het werk in de gemeente. De komende werk, het ambtelijk werk. Van de ouderlingen, de diakenen. Van ons als predikant, als pastorale medewerker, zegen het, Heere. Zegen het werk van kerkvoogden en notabelen. Leid hen, ook in dit opzicht, door uw woord en geest. Zegen alle die een taak hebben onder de jongeren. En die daar vertellen mogen van de Heere Jezus. De zaligmaker voor, ook voor de kleinste kinderen. Heere, geef ze de liefde ervoor. Zegen zo alle arbeid die gedaan mag worden in dienst van uw koninkrijk. Heb dank, Heere, dat u licht en wijsheid gaf in het nemen van de beslissing op het beroep. Wij danken u daar ootmoedig voor, Heere. En wij vragen om de rust en de vrede erop. Het is soms zo moeilijk, juist ook als de contacten goed zijn. Daar komen zoveel menselijke dingen bij. Warmte en liefde. Gebeden. Daarom is het een voorrecht, Heere. Als het allemaal wegvalt. En u wil geschieden. En daar bidden we om. Of u wil geschieden mag. Ook in ons persoonlijk leven. En zegen zo de arbeid die wij hier. Waar wij hiermee verder mogen gaan. Wees ook in deze week ons nabij. Help ons in alle dingen. Wees een God en Vader voor ons allen in de Heere Jezus. En wil zo uw Heilige Geest ons alles schenken. Dat bidden wij om Jezus wil. Amen. Psalm 42 vers 5. Maar de Heere zal uitkomst geven. Psalm 42 vers 5. Draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap door de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.